Als ik zeg Nederland inclusief, wat komt er dan bij jou als eerste naar boven? Dit is de podcast van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Rabin Baldeusing gaat in gesprek over alle facetten die volgens jou en de gasten bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin gelijkwaardigheid gedragen wordt. En in deze podcast gaan we verder dan alleen constateren door juist een brug te slaan naar concrete stappen die jij, ik, de samenleving en overheid vandaag al kunnen zetten. Weet jij wat 21 maart voor een dag is? Wij gingen de straat op en vroegen het de volgende mensen.
Nee, merk niet.
Nee.
Nee, om heel eerlijk te zijn niet.
Ja, wel ergens vaag, maar ik weet niet meer precies wat het is.
Nee.
Nee, ik ben bang voor niet.
Nou ja, het is wel een datum dat ik op vakantie ga.
21 maart is dé internationale dag tegen racisme en discriminatie. En deze dag bestaat al sinds 1966 en is uitgeroepen door de Verenigde Naties naar aanleiding van het Sharpeville bloedbad op 21 maart 1960. En Bureau NCDR heeft op 21 maart 3 bijeenkomsten in het land georganiseerd. In Zwolle, Breda en Amsterdam. Enerzijds om aandacht te vragen voor deze dag en tegelijkertijd ook om inspiratie te zoeken als het gaat om beleidsversterkingen en bijvoorbeeld partnerschappen, om ervoor te zorgen dat we discriminatie en racisme uit Nederland verbannen. Deze podcastaflevering is een reportage van de dag, waarna we ook met Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldeusing, reflecteren op de uitkomsten van deze dag. In Zwolle kwamen studenten, docenten en beleidsmakers samen om in te zoomen op het thema discriminatie en racisme in het onderwijs. Het was een interactieve bijeenkomst waarin het gesprek gevoerd werd aan de hand van vragen zoals: heb jij wel eens gediscrimineerd? Heb jij je wel eens gediscrimineerd gevoeld? En hoe ben je daarmee omgegaan? En dit is een van de reacties uit het publiek.
Ik heb wel vaak regelmatig, ook toen ik begon met studeren, omdat ik slechts een bijnabind ben, dat mensen zeggen van, moet jij wel studeren? Ja. Ja, studeren wel voor jou, kan je niet beter wat anders gaan doen? Ja. Dat heb ik vaker te horen gekregen. En ook gewoon in het niet toekennen van voorzieningen die ik nodig heb, dat je daar constant voor moet strijden, constant voor moet vechten. Fundamenteel heb je recht op onderwijs, maar je hebt niet recht op gelijkwaardig onderwijs.
Ja.
Dus dat betekent in principe dat ze je kunnen je niet weigeren, maar ze kunnen je wel A, ontmoedigen en B, voorzieningen weigeren die je nodig hebt om gelijkwaardig onderwijs te kunnen volgen.
Hoe voelde u zich op het moment dat het zich voordeed? Dat mensen u op die manier benaderden?
Het is niet de eerste keer. Dus het is een beetje iets dat je eigenlijk je hele leven nog meemaakt. Want op de middelbare school krijg je hetzelfde. Je wordt constant structureel onderschat in principe. En dat is als je een fysieke ondersteuningsbehoefte hebt. Vaak als je een mentale ondersteuningsbehoefte hebt, dan heb je tegenovergestelde, want het is dan niet zichtbaar.
Ja.
En dat betekent dus dat mensen eigenlijk gewoon zeggen van, ja, ga even normaal doen. Doe even normaal. Je stelt je gewoon aan. Terwijl dat gewoon helemaal niet waar is. En het komt gewoon uit onbegrip.
Hierna volgde de speech van cultureel antropoloog en socioloog Sila Adjosumito Yetu.
Racisme heeft een hele lange geschiedenis die zelfs vanuit de wetenschap is geprobeerd te vergoeilijken. Dan kan je denken aan theorieën, ik ben natuurlijk wel antropoloog, dus daar komen de theorieën vandaan. Dat Blumenbach een eerste raciale scheiding had gemaakt van mensen. Dat had niet per se een ranking, maar wel het onderscheid op basis van hoe mensen eruit zijn. Hij deed dat door bijvoorbeeld schedels te meten, uiterlijkheden in kaart te brengen. Heel erg op de etnische zin. En Gobbenau, het wordt wat complexer, die heeft aan deze theorie zijn superioriteitstheorie verbonden. Wat betekent dat er wel een ranking kwam van mensen op basis van uiterlijkheden. En in die uiterlijkheden, en daar vond het idee van de white supremacy uitgevoerd, dat het witte ras dan wel helemaal bovenaan zou stemmen. En met dat idee is uiteindelijk bijvoorbeeld Hitler ook aan de gang gegaan. om uiteindelijk te zeggen van nou, dat aardische ras staat wel bovenaan die hele ladder. Dus ik denk dat het goed is om te begrijpen van dingen ontstaan niet uit niets. En we hebben ook wel vanuit de mensheid gezien heel erg ons best gedaan om andere mensen te classificeren en dat zo te verweven met ons zijn, dat we daar nu nog steeds last van hebben.
Schrijfster en spoken word artist Boey Redman ving de woorden van de bijeenkomst en vatte de woorden van Zwolle als volgt samen. Een fragment.
Ik hoorde vandaag hoe hard je ook je best hebt gedaan om te voldoen aan de norm. De norm deed dat niet voor jou. En als niemand zich uitspreekt over het kwade daarvan, blijven er zoveel mensen in de marge hangen. Hoe zorgen we dat mensen niet onzichtbaar blijven? Tussen de kieren verdwijnen en gedachten achteraf? En wie ben jij in dit systeem? We hebben fundamenteel recht op onderwijs, maar niet op gelijkwaardig onderwijs. Als het niet past in het gebouw, in ons beleid, in het budget, in de sociale cohesie, als het net iets te veel moeite is, dan liever niet. Dan misschien niet studeren. Dan misschien geen kans. Dan misschien niet meedoen aan de maatschappij. Dan gewoon roeien met de riemen die je niet hebt. Zeker als je te dik bent, te vrouw, te on-Nederlands, te zwart, te buitenlands, te aanwezig, te beperkt, te anders, te gevoelig. Je wil gewoon te veel. Is het nog steeds niet genoeg? Die inclusie? Die gelijkheid? Gaat het niet een beetje ver? Ook na vandaag, na 21 maart, mag je jezelf afvragen, hoe houd ik dit probleem in stand? En wat kan ik doen om dat bouwwerk af te breken?
En natuurlijk stelden we ook vandaag het publiek de vraag, als ik zeg Nederland inclusief, wat komt er dan bij jou als eerste naar boven?
Dan zeg ik dat we op weg zijn daarnaartoe, maar dat we er helaas nog niet zijn. Dus dat we nog een lange weg te gaan hebben.
Nederland is een van de voorlopers in inclusiviteit. 100%. Er valt nog veel te winnen, maar het feit dat er in Nederland met elkaar gepraat wordt, aan tafel, op nationale tv, is al zo'n voorsprong in vergelijking met andere landen, dat we ook heel veel te vieren hebben.
Ik zou willen zeggen diversiteit en inclusiviteit. Ja.
Een toekomstbeeld waar we naar streven, maar nog niet zijn.
Het was tijd om door te reizen naar Breda, waar het thema de rol van de overheid centraal staat. En de gemeente Breda is toegetreden tot de zogenaamde coalitie van de Willers, met dank aan de inzet van wethouder Marieke de Nobel. En over die coalitie van de Willers vertelt NCDR Rabin Baldeusing later meer. Tijdens deze bijeenkomst ontstond er een interessante interactie over het discriminatiebeleid, na een kritische noot van Zoe Papaikonomou met wethouder Marieke de Nobel, en een daarop volgende reactie uit de zaal op de vraag wat een vervolgstap zou kunnen zijn voor Breda. Luister hier.
Nou ja, het resultaat van het feit dat er dus op zoveel plekken geen antidiscriminatiebeleid is. Ik heb onlangs bij een grote gemeente een opdracht gedaan. De hele top, want ze zijn bij de overheid nogal van de schade, heb ik ontdekt van afschaal, weet ik veel, 13, wat is het, nou ja. Is helemaal wit. In een grote landstad, daar praat iedereen zoals ik. Ik ben eigenlijk zo opgevoed, maar zo praat ik niet meer. Want als ik zo zou praten, dan zou niemand me hebben aangenomen op sommige plekken. Want we hebben het natuurlijk ook over verschillende vormen van discriminatie. Ik moest het afleren van mijn moeder. Dus iedereen praat zoals ik. Of eventueel zo wordt er wel gepraat. Of eventueel met een zachte G, toevallig wel, zijn nu een Breda, maar wordt dat is dan in een grote geweten buiten in de Randstad. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Dat we dus een toplaag hebben van zo'n kleine bubbel. Dat komt dus omdat we geen antidiscriminatiebeleid voeren. Mensen komen er niet doorheen. Dus antidiscriminatiebeleid is ook gewoon personeelsbeleid.
En als ik kijk naar het antidiscriminatiebeleid, hè, want ik denk dat Zoe daar een heel mooi pleidooi voor heeft gehouden om dat te maken. Er zit hier ook iemand in de zaal die een nieuwe foto maakt, die zich daarmee bezighoudt. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar mijn opmerking was werk in uitvoering, want we hebben het niet. En we hebben het wel nodig.
Ja. Nou klopt het dus ook dat als mensen bevraagd worden binnen Breda, hè,
verbaas me niet. Maar het doet wel pijn, want ik wil wel dat het er komt. En daarom hebben we ook iemand aangenomen.
Ja.
Maar daar heb ik wel ontzettend hard voor moeten vechten. Dus om überhaupt de titel wethouder diversiteit en inclusie te krijgen. En dat is dan een lege titel, want er zat geen geld achter, dus ook geen ambtenaren. Ja. Dus afgelopen jaar heb ik gezegd, ja, weet je, ik kan wel dat uithangbord zijn, maar ik kan geen beleid schrijven. Ik ben allerlei andere dingen aan het doen. En daarbij heb ik gezorgd dat er vorig jaar bij de begroting geld is vrijgemaakt. En dat betekent dat we gewoon nu iemand hebben die daar dedicated mee bezig kan.
Ik herken het beeld wat de wethouder zegt, dat de gemeente zoekende is. Ik loop een paar jaar hier rond. En heb dat ook gemerkt, dat we nog aan het begin zijn. En ik ben heel blij dat de wet er uitspreekt dat de ambities hoog zijn. En vanuit RADO willen we heel graag er ook aan meehelpen en meedenken. Want wat mij opvalt in de stad, dat er allerlei initiatieven in de stad zijn. En die in die zin eigenlijk voorop lopen. Ook zoiets nu over Pride Works. Ik weet wat... Het COC en andere organisaties echt wel wat willen doen. En je hebt de Kristallnacht, denk ik, gehad. Dus er zijn allerlei initiatieven in de stad. En ik denk dat het zaak is als gemeente om die initiatieven bij elkaar te brengen en te stimuleren en te faciliteren. Dat er organisaties aan de slag gaan. Maar ook bij hardere terreinen, zoals nu gesprek met Curio, om te proberen stagediscriminatie aan te pakken. Als je dat ook als gemeente ook kijkt van wat kunnen wij daarin doen. Want het is niet een verantwoordelijkheid van alleen het onderwijs. En dat is denk ik een hardere punt. Ik denk dat gemeenten zou moeten nadenken over een hardere beleid terreinen die soms negatieve bijeffecten hebben, zoals het huisvestingsbeleid.
Bas den Kwaadvlieg deelt in Breda zijn inspirerende verhaal over hoe je als minderheid agency creëert. Hij doet dit aan de hand van zijn eigen ervaring van de laatste 5 jaar als medewerker met een handicap bij de Rijksoverheid.
Mijn naam is Bas den Kwaadvlieg. Ik ben een blank man van 1,57 meter. Of een witte man van 1,57 meter. Ik ben een klassiek gebokkelde. Dat wil zeggen, ik ben geboren met een scoliose. Gezonde mensen hebben hun ruggenwerf als een opengevallen parelketting onder elkaar hangen. Bij mensen met een scoliose is dat een knik naar links of naar rechts. En in mijn geval is dat een S-bocht. Ik heb de jackpot, ik heb dus 2 bochten in mijn rug. Dat betekent dat ik wat kleiner ben dan gemiddeld. En ik heb ook wat minder kracht in mijn lichaam dan gemiddeld. Ik heb een tijdje bij een ministerie gewerkt en daar werd ik ziek. En toen heb ik ervaren hoe er wordt omgegaan met een chronisch zieke. Ik val onder de wet banenafspraak. Ik ben formeel 100% afgekeurd, maar ik werk 100%. De reden daarvoor is omdat mensen, toen ik gekeurd werd, werd er gekeken of je aan een lopende band kon staan. En als je dat niet kon, dat is dan precies het werk wat ik niet kan. Dus ik ben 100% afgekeurd. Waar was ik nou? Ja, ik werkte bij een ministerie, ik werd ziek. En ik heb daar ervaren hoe er werd omgegaan met mensen met een handicap op het moment dat je ziek bent. En dat was echt heel surrealistisch. Topambtenaar die zei naast... Wij doen bij de Rijksoverheid aan psychedelische bestuurskunde. Dat is ook echt zo. Daar heb ik voor gevraagd aan mijn toenmalige directeur. Mag ik met andere mensen die een handicap hebben, dus me verzamelen? En net zoals je het oudere netwerk hebt, het roze netwerk. Het netwerk van mensen met een culturele diverse achtergrond. Nou, dat moest. En wij zijn bij elkaar gekomen. En toen gebeurde er eigenlijk iets heel apart. Althans, ik vond het apart. Er bleek een heleboel dingen goed te gaan. En dat zijn we dan maar eens mee begonnen met te noemen wat er goed gaat. Dat bleek ook dingen niet goed te gaan. En toen, ja, hoe kaart je dat dan aan, dat iets niet goed gaat, zonder dat je dus een werkgever die op zich wel welwillend is, tegen de borst stuit, tegen het hoofd stoot. En toen werd eigenlijk de centrale vraag die we hebben geformuleerd, dus hoe kunnen we u helpen ons te helpen? En met die vraag zijn we naar de directie gegaan van het Rijksvastgoedbedrijf. En ja, met die vraag konden ze wel wat. Dus we hebben hele best wel persoonlijke gesprekken gehad met hoge ambtenaren. En het werd van een directie, werd het hele Rijksvastgoedbedrijf. En uiteindelijk werd het... We zijn inmiddels een rijksbreed netwerk. Het netwerk The League of Extraordinary People. Dat is naar aanleiding van de film The League of Extraordinary Gentlemen. But gentlemen is dat dan inclusief te stellen van white people. En dat is dus een netwerk. Een netwerk voor mensen met een handicap. Mevrouw Monti is hier ook, Monteli Monti. Dat kun je ook voor staan. Zij is bestuurslid van de League. Ik ben de oprichter, maar ik zit niet meer in het bestuur. En wij zijn naar het SGO gegaan. Het SGO is het secretarissen-generaal overleg en dat is het hoogste informele overleg dat de Rijksoverheid kent. Als die mensen, het zijn er 12, als die bij elkaar komen, dan komen al beveiligingssystemen bij elkaar, want dan mag je niet bij zijn. We hebben die mensen wat gevraagd en we hebben gevraagd van, vinden jullie het goed als wij rijksbreed gaan werken? Hoe kunnen we jullie helpen ons te helpen? En daarmee zijn we dus ook daar weer gesprekken gehad en daar bleek eigenlijk dat die absolute top geen flauw idee had hoe het eraan toe ging met mensen met een handicap. En we hebben ze niet lastig gevallen met individuele zaken, want daar kunnen ze niet zoveel mee. Maar we hebben wel een lijn kunnen uitzetten van dingen die ons opvallen. En toen hebben we iets gedaan wat in de Rijksoverheid een tikkeltje ongebruikelijk is. Het is al ongebruikelijk dat we alle hiërarchie hebben overgeslagen en meteen met de absolute top zijn gaan praten. Maar we hebben ook gevraagd of er een aantal secretarissen-generaal onze beschermpersoon wilden zijn. En dat betekent dat wij als LEAK, dus als wij zijn bijna alle ministeries vertegenwoordigd, wij kunnen iets aankaarten, wij kunnen aangeven wat goed gaat. Maar als iets niet goed gaat, dan melden we dat bij de betreffende directie, bij de betreffende directeur. En als ze dan niet de respons krijgen die wij gewenst achten, dan gaat het lineair direct naar de hoogste baas. Wij gaan nooit in discussie met iemand. En dat heeft effect. Als mensen weten dat je niet in discussie gaat, we melden iets. Er zijn hele goede redenen waarom dingen zo kunnen zijn als ze zijn. Maar als we aan die dorp komen, gaan we geen energie steken in de lagen ertussen. We gaan meteen naar de grote baas. Maar wat bespreken wij dan met die hoge ambtenaren? Kijk, als een deur wel of niet goed werkt, waardoor je het gebouw niet inkomt, dat is heel vervelend als die deur niet werkt. Maar dat is niet de soort toegankelijkheid waar wij ons mee bezighouden. Wij houden ons ermee bezig, bijvoorbeeld, dat als je een opleiding hebt gevolgd, een hbo of universitaire opleiding, en dan kun je bij de Rijksoverheid beginnen in een soort aanloopschaal als je een handicap hebt. En dat betekent dat je wat lager in een schaal begint, ook een lager salaris. Maar dan worden ook niet meteen alle eisen aan je gesteld. Want dan kun je een beetje wennen aan op tijd op kantoor zijn en hoe de Rijksoverheid werkt. Alleen, er zijn stageplekken, traineeplekken, cursussen die je mag volgen. Maar die mag je pas vanaf een bepaald niveau volgen. En juist mensen die dus in een aanloopschaal zitten, komen niet in aanmerking voor die trajecten. Nou, dan gaan wij dus met hoger management praten van, hier klopt iets niet. Die cursussen zijn juist bedoeld voor deze doelgroep, maar men komt er niet tussen. Dat is één voorbeeld. Een tweede voorbeeld waar wij bij de Algemene Bestuursdienst op hameren, de Algemene Bestuursdienst, dat zijn de topambtenaren, zijn daarin verenigd, dat het nou wel eens tijd wordt voor een ambtenaar in een rolstoel, zichtbaarheid. Dus dat er voorbeelden zijn binnen het Rijk, voor mijn doelgroep waar je aan kunt identificeren. En we hebben ze al een paar keer meegemaakt in vergaderingen. We hebben dan vaak digitale vergaderingen dat een topambtenaar aanschuift en naar ons toe uit de kast komt als zeggen, ik heb zeer zware diabetes, ik heb een ongeluk gehad. En dat wij dus ook zeggen, maar zeg dat hardop, dat helpt ons. Wat ik daarmee wil zeggen is dat Ik heb echt de overtuiging dat het bij de Rijksoverheid gaat lukken als het gaat om de emancipatie van mensen met handicap. Het is wel een hele lange weg. En ik moet zeggen dat de onwetendheid en domheid die je tegenkomt ook wel heel indrukwekkend is bij de Rijksoverheid. Dat zijn mijn observaties nu na 5 jaar dit netwerk gehad hebben.
We sluiten de dag feestelijk af in Amsterdam. Hier vieren we de Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme. Want er is ook een hoop te vieren in de strijd hiertegen. Inspirerende woorden komen van Amma Asante, voorzitter van het Commissariaat voor de Media. Een handreiking van wethouder Marjolein Moorman. En een samenvatting van de uitkomsten van vandaag door Sjaak van der Linde van Discriminatie.nl. En tot slot door Rabin Baldeersi.
Veel persoonlijke ervaringen van mensen die toch altijd even binnenkomen. En niet even, want ik merk ook dat dat altijd nawerkt. En zoals de ervaring van een collega die aangaf dat elke discriminatoire ervaring als een hamer op zijn hand voelt. En dat hij dat nog steeds zich zo lijfelijk herinnert. Ja, dat zijn dingen die erbij blijven. En ook de toegankelijkheid voor overheidsgebouwen en onderwijsgebouwen, dat je denkt, jeetje, in deze tijd is dat wat speelde, maar de mate waarin, daar schrik je toch wel heel erg van. En ik vond hier dat we heel veel dingen hebben gehoord die ik in elk geval heel graag meeneem. Zoals de contract compliance, waarvan mevrouw Moorman ook al aangaf. In Amsterdam doen we dat. Op heel veel plekken in Nederland, bij heel veel gemeentes, ik kom er bijna nergens tegen. Om dat echt op die manier te handhaven. En ook de oproep daarachter. Van die meneer die in de boards met allemaal mensen met zeven vinkjes had gezeten. Heel herkenbaar, ik doe dit werk al een jaar. Ik heb geen enkele CEO op mij af zien komen die zegt: Jos, ja, dat is een probleem binnen mijn organisatie. Ik wil dat graag aanpakken. Waar beginnen we? Ik kom ze niet tegen. Dus in die zin uit de markt gegrepen, meneer.
Die lei, hè? Die CEO's en die zeven vinkjes en zo. Nou, ik voer wel die gesprekken. En als ik klaar ben, dan zeggen ze: oh, dat komt binnen, dit komt binnen. Ja, dan hoop je, dat komt werkelijk binnen, want als het binnenkomt, dan komt er een actie. Ja, dan, zodra je de deur verlaat, is het wel voorbij. Ik was gisteren in het Katshuis, had ik samen met het hoofd van het bureau, en CDR Anja Lelieveld, waren we samen naar het Katshuis om met de ambtelijke top te praten. Gelukkig had ik Anja meegenomen, want daarmee werd het percentage vrouwen een beetje omhoog getild. Want er waren er maar drie, hè, op dat niveau die daar zitten. En het zijn allemaal mannen, het zijn allemaal wit en ik ben de enige donkere die daar zit. Dus het is ook heel erg oncomfortabel. Hè? Je voelt je ook een beetje merkwaardig, hè? Dat in een ambtelijk apparaat waar 140.000 mensen werken, de grootste werkgever in dit land, gewoon gerund wordt als het ware door mensen die discriminatie en racisme nooit hebben meegemaakt. Of gevoeld of wat dan ook. Ja, dan is het dus heel erg lastig om het beleid in ieder geval te krijgen. Nou, even tot slot twee dingen. Ik vind het echt buitengewoon plezierig dat u vandaag hier aanwezig was. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het gesprek. En ik denk dat ik inderdaad wel wat dingen in mijn mandje heb gekregen. Ik ga dat natuurlijk daar goed op kouwen en nadenken hoe we daar verder mee kunnen. Want één ding is duidelijk, we moeten denk ik wel verder. En niet voor mij, hè? Ik bedoel, en mij verplaatsen of mij schrappen of mij opheffen, betekent niet dat je discriminatie en racisme in Nederland opheft. Dus er is gewoon een klus te klaren. En het tweede wat ik wil zeggen is, dames en heren, ik zeg het hier, maar tegelijkertijd zeg ik het in Zwolle en ik zeg het ook in Breda. U bent vandaag in een trein ingestapt. En het is geen intercity. Het is een stoptrein. Het is een stoptrein en die trein die gaat heel vaak stoppen. En ik ga zorgen dat die trein gewoon een naam krijgt. En laat het welkom heen. En ik hoop dat u eenmaal in die trein, u bent erin, dat u de mensen uitnodigt om in te stappen. Dat u ze een plek gunt naast u, achter u, voor u. En dat we dan inderdaad die verhalen dan maar vertellen. Maar uit die verhalen moet iets moois komen. En dat is dat je ons ziet naar elkaar enerzijds. Maar anderzijds dat je tegen elkaar zegt: ik hoor je. En ik voel je. I feel your pain. Want die pijn die is er heel nadrukkelijk. En met die trein gaan we dus die beweging maken. In Nederland. Kriskras. Dat gaan we proberen te doen. En ja, die ene suggestie vond ik interessant. Want u vraagt mij om dingen te doen. Het is niet aan dovemans oren gezegd. Maar u vertegenwoordigt ook een organisatie. En ik verzoek u, doet u die dingen die u mij vandaag ook geadviseerd heeft in uw eigen organisatie. En als u daarbij hulp nodig hebt in inhoudelijke zin, dan ben ik er. En als u ook hulp nodig hebt in het faciliteren van een paar van die gesprekken, dan ga ik mijn best doen om dat ook voor u te regelen. Dus ik ben op zoek naar die partners. En ik hier in Amsterdam wethouder, dat u behoort tot de coalitie van de willers. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb het onderzoek laten doen. En het onderzoek gaat over de rol van de omstanders. Want daar heb ik vandaag iets ook over gehoord. Dat onderzoek is klaar. Ik wil op een heel bijzonder moment ook dat onderzoek aan de samenleving presenteren. En ik zou het ontzettend fijn vinden, wethouder, dat ik het om te beginnen aan de G4 zou kunnen overhandigen. En als u inderdaad de hoofdstad bent van het Koninkrijk, dat bent u, u bent de grote in dit geval. Als u nou het leiderschap zou willen tonen en mij zou willen helpen om die wethouders of die bestuurders bij elkaar te krijgen, zodat wij bij u kunnen komen om te zeggen van dit is het rapport met een paar aanbevelingen, om ervoor te zorgen dat het belangrijk is om ja, die rol van die omstanders wat meer uit te lichten. Want volgens mij, en dat hoor ik vandaag ook zeggen, wil je verdikken met dat verschil maken waar wij naar hunkeren, dat is die rol van die omstander van cruciaal belang. Dus ik zou bij deze een handreiking willen doen richting u, om het aan u te presenteren. Dat doe ik dus nu wat mij betreft symbolisch. Maar laten we dat op een mooie manier doen. Maar ik vraag ook om uw hand vandaag. En als u mij uw hand kan geven om ervoor te zorgen. En dan zou ik het ontzettend fijn vinden om met dat verhaal ook richting de samenleving te gaan. Want ik denk inderdaad dat u daarin een hele belangrijke sleutel bent. Zeer veel dank aan.
Maart 2024 was een prachtige dag, omdat er weer meer mensen zijn die weten wat 21 maart is. We hebben een beweging in gang gezet. De gemeente Breda is toegetreden tot de coalitie van de Willers. En ook Amsterdam zit bij die coalitie, met het ja-woord van wethouder Marjolein Moorman. En om met Bowie Redmans woorden af te sluiten, jij zal het verschil maken. Met z'n allen hebben we deze 21 maart verschil gemaakt. En ja, er moet nog heel veel gebeuren. En we zijn er nog lang niet. Maar iedere stap is er één.